Ja, ik heb een hele bundel vragen gehad. Voor de omvang van ons gezelschap vind ik het een hele stapel. Dus er leven veel vragen. Maar dat is mooi. Gaan we eens kijken hoe ver we daarmee komen. Ja, ik reageer wel op zo'n vraag. En als het niet het goede reactie is of je een aanvullende vraag hebt, dan reageer je maar gerust. Tot hoe lang hadden we ook je tijd? Nou, ja, ik weet niet.
Vijf over tien.
Oké. Je hoort wel eens in een preek, wij zijn zondaars en we blijven dat. Het is niks met ons en het zal ook niks worden. Is dit niet onbijbels? Je wordt toch door het geloof een nieuw heilig mens, in Christus ogen zondeloos. Paulus schrijft toch ook, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren, verleden tijd dus. Wilt u hier iets over zeggen? Daar wil ik wel iets over zeggen. Wat zal ik ervan zeggen? Als je aan Paulus vraagt, Paulus, wat preek jij? Dan zegt hij, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Of ergens anders, verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor ik aan de wereld gekruisigd ben en de wereld aan mij gekruisigd is. Dus Paulus' prediking is, denk ik, christocentrisch. In die zin praat Paulus niet, uitgebreid over de mens of zo. Zoals ik dat ervaar, als ik het Nieuwe Testament lees, is wat Christus is. Nou, dat is ook de grote ontdekking van de Reformatie. Dat is nooit los van wat dat voor zondaren betekent. Dus uiteraard, als Paulus Christus spreekt, spreekt hij ook over wat dat nu betekent voor ons. Wat wij in hem hebben en wat hij in ons doet en wat het effect is van de gemeenschap met Christus. En noem maar op. Dus in die zin gaat het over Christus, maar niet losgedacht van de christen. Wij zijn met Christus gestorven, met Christus opgewekt. Uitspraken die ook voor de pauze aan de orde kwamen. Hier zit ook iets in van, nou, het is niks met ons en het zal met ons ook niks worden. Daar kun je op twee manieren denk ik tegenaan kijken. Kijk, Paulus zegt niet, wat ben jij nou toch een geweldig, wat heb je toch geweldig veel mogelijkheden of zo. 1 Timotheus 1 vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Hier werd gewezen op zondaars waren, verleden tijd. Maar 1 Timotheus 1 vers 15 zegt Paulus het in tegenwoordige tijd. Dus Paulus is ervan doordrongen, ik ben nog steeds een zondaar. In die zin moet je niet zeggen dat Paulus boven het zondaar zijn uitkomt of zo. Hij roemt in Christus. En hij zegt wat wij in Christus hebben en hoe Christus in ons effectief is. Bijvoorbeeld door de vrucht van de Heilige Geest. Dus hij roemt niet in de christen, maar hij roemt in Christus. Jij wou bij vragen zeggen?
Op... Iemand die het
niks meer kan worden. Ja. Maar dan zou ik eerder zeggen, dat zit in het punt dat je niet, dat niet Christus functioneert. Toch? Nou ja, wellicht. Hè. Ja, dat weet ik. Dat vind ik lastig om dat te beoordelen. Hè. Maar gewoon. Kijk, als je, hier zit natuurlijk kritiek in op de vraag. Het is niks met ons. Hè. Je kunt ook zeggen. Kijk, God is in ons geïnteresseerd. Hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maarten Luther zegt, vul je eigen naam erin. Dus al zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus in die zin is het wel iets met ons. Maar niet dat wij geestelijk zoveel potentie hebben, zoveel kwaliteiten hebben. Het is ver zij van mij dat ik ergens anders roem dan in Christus. Ik roem niet van, wat ben ik toch goed bekeerd? Wat ben ik toch heilig? Ik roem in Christus. Dat moet denk ik de scopers zijn. Ja, nou, jij hebt erop gereageerd. Is dat een antwoord, een reactie? Als iemand nog iets wil zeggen, mag dat. Anders gaan we naar de andere vraag.
Moet je onderscheid zien in het iets kunnen betekenen voor je zaligheid?
Ja.
Dat God kan in ons nog werken, dat wij goede dingen doen.
Ja.
Openstaan voor een ander.
Ja. Ja.
Ik vat het dan voor mezelf vaak op, want wij kunnen niets betekenen voor onze zaligheid. Maar we zijn verantwoordelijke mensen en we kunnen keuzes maken en dan kun je ervoor kiezen om voor een ander te zijn of niet.
Ja, ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
Misschien wel, een beetje.
Ja, anders, gaat het niet over het, dat de mens onbekwaam is tot enige voet,
ja.
Om zalig te kunnen, om gered,
ja,
te worden.
Ja.
Maar, ja, ook niet dat uit de mens zelf iets goeds komt,
nee,
van heiliging, maar zij zijn wel verantwoordelijk.
Ja. De vraag die ik in mijn hand heb, die gaat erover. Okay. Wat zijn de kaders van je eigen verantwoordelijkheid in de heiliging? Ik proef hier in deze vraag iets, dat verantwoordelijkheid en werk van God, dat dat misschien een beetje concurrerend is. En dat is een punt, als we verantwoordelijkheid van mensen en werk van God, als je dat in hetzelfde vlak brengt, ja, dan wordt het afstrepen. Als God 99% doet, dan doe ik 1%. En als ik 3% doe, doet God 97%. Dan moet je dat verdelen. God wat en ik wat. En dan wordt het heel lastig. Ja, je moet toch zeggen, God doet alles. Ja, dus doe ik niks. Dat krijg je dan. Maar je moet het denk ik niet in hetzelfde vlak zien. God is van een andere orde dan wij. God in zijn orde doet alles. En wij in onze orde doen ook alles. Jonathan Edwards, mag ik misschien citeren, als de naam iets zegt, was een dominee uit de 18e eeuw, die zei, God does all and we do all. Mooi, hè? In deze volgorde, dat is wel beslist, hè? God is, die heeft prioriteit. God does all and we do all. En dus, ik weet niet of dat een antwoord is, ook op deze vraag en op de vraag van deze mevrouw, van, laat ik zeggen, wij zijn geen stok en blok. Hè? Wij zijn in die zin helemaal betrokken bij de zaligheid. Wie heeft er lief? Niet Heilige Geest, maar ik heb God lief. Heilige Geest werkt het in mij. Dat is zijn prioriteit. Hij draagt het helemaal. Hij omvat mijn ziel. Hè? Maar daardoor ga ik God lief krijgen. En ik geloof. En God werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, het willen en het werken. Dus God werkt het, die gaat vooraf. Die draagt het, dat is misschien nog beter gezegd. Hè? Die omvat mij, maar dan ga ik werken. Ik ga verlangen, ik ga zoeken. Het geloof is in de Bijbel altijd een werkwoord. En niet in de zin van goede werken en verdienstelijke goede werken, maar wel in de zin van, ik raak er helemaal in betrokken. Ik heb een relatie met God. Dus verantwoordelijkheid en Gods werk is niet strijdig met elkaar, maar veronderstelt elkaar. Is binnenkant en buitenkant. En ik ben niet 99% verantwoordelijk, ik ben 100% verantwoordelijk. Ja. En ongeloof is 100% mijn verwerpen van Christus. En ik sla op zo'n grote zaligheid geen acht. En zo kan Paulus ook zeggen, ik heb overvloediger gewerkt, gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met me is. Ja, precies. Maar Paulus die kan dus, het klinkt ons misschien nog een beetje hoogmoedig, stel voor dat ik hier zeg, ik heb meer gedaan dan jullie allemaal. Een beetje een arrogant domineetje. Ik weet ook niet of ik het helemaal zo na zou zeggen van Paulus, maar in ieder geval, dat zegt Paulus het wel. Dus je bent ook nog niet onbewust van alles wat je doet. Paulus deed natuurlijk enorm veel. Hij maakte zendingsreizen, was altijd bezig te organiseren en dan weer fondsen aan te boren en dan weer brieven te schrijven en dan dit probleem weer te bespreken en daar weer een brief over schrijven enzovoort. Hè? Dus hij wist wel wat hij deed. Net zoals ik wel weet wat ik allemaal doe in mijn huwelijk. Ik zit er niet een boekhouding van bij te houden dat ik zeg tegen mijn vrouw, maar ze denk ik heb dit gedaan, dit van nou weer. Nou, dat gaat niet goed, denk ik. Maar het is, ja, als ik zaterdag weer in de tuin ga werken en zo, dan weet ik best wat ik doe. En ik weet ook wel dat ik dat afgelopen zaterdag niet heb gedaan, maar die zaterdag ervoor wel. Hè? Dus je bent niet onbewust van je toewijding en je goede werken enzovoort. Je bent ook niet onbewust van, nou ja, hoe je God zoekt. Hoeveel waarde God voor je heeft. Hè? Of je hart ingezonken is, of juist toegewijd is aan God. Daar ben je bij. Heb je er bewustheid van? Nou, dat klinkt er denk ik allemaal in mee. Ja? Ik weet niet waar het staat, maar zou ik niet haten, heren die u haten? Hoe zit dat? Het staat op Psalm 139. Dat heeft alles te maken met wat ik als eerste, denk ik, in de inleiding noemde van de Heer Jezus. Dat hij zo verontwaardigd kon zijn. Ik heb het voorbeeld genoemd van David die naar Goliath gaat. Nou, hij gaat hem dus doden, toch? Mag je iemand wel doodslaan? Nou, David, die is gewoon, die haat wie God haat. En dan, misschien is de achtergrond van de vraag ook van, ja, je moet toch je vijanden lief hebben. Dus hoe kun je nou iemand haten die je vijand is? En hoe kan dat nou geloof zijn? Nou, het gaat niet om willen van dat die vijand mij haat, maar het gaat om de vijand die God haat. Zou ik niet haten die u haten? Sorry? Dus het gaat om de zaak van God en om de eer van God. Dat is de richting, de gezindheid van de christen. Als Gods naam ontheiligd wordt, dan is de christen een leeuw. Die gaat ervoor staan. Voel je? Als ik het zo hoor, kan ik nog wel militair commando worden bijvoorbeeld? Ja, die vraag begrijp ik niet helemaal. Wat bedoelt iemand ermee? Je mag zeggen.
Nou ja, ik bedoel, als je militair commando zit, dan moet je het toch wel echt doden.
Ja, oké. Oh, zo bedoel je.
Ja.
Ja, oké. Dus dat gaat ook een beetje over de vraag, hoe zit het met een oorlog?
Ja.
Al die zulke dingen?
Ja.
Ja. Ja. Nee. Ik denk dat dat te maken heeft met, ik mag niet doodslaan. Maar dat is nog iets anders dan, moet ik zeggen, als een natie zichzelf verdedigt tegenover een andere natie. Hè? Ik zou geen aanvaloorlog willen verdedigen, maar een verdedigingsoorlog, hè? Een rechtvaardige oorlog, omdat dat Augustinus heeft er al heel diep over nagedacht. Hè? Je zou het zo kunnen zeggen, Augustinus doet het zo, die zegt, als de orde van God verstoord wordt, dan mag je optreden. In de klein is dat toch in je gezin ook? Je moet toch wel eens een keertje, je hebt allemaal regels en grenzen. En dan, als jouw kind eroverheen gaat, dan zeg je, doe niet. En dat doe je niet omdat je je kind haat. Nee, dat doe je juist omdat je kind lief hebt. Maar je moet soms wel straffen. Op welke manier dan ook. Hè? Maar laten zien, dit zijn de grenzen. En dat doe je om de orde te bewaken. En dat is alleen maar gunstig. Weer Augustinus, bewaar de orde. En dan zal de orde u bewaren. Maar wat bedoel je dan? Bedoel je dan,
om regelmatig
ja,
nou, ik toch aan mij moet doen dan.
Ja.
Ja, of je moet terugtrekken.
Ja. Nee, oké, okay, dat is een iets, dat is nog weer specifieker. Ja. Maar even als zaak als zodanig. God geeft volkeren. Dat mag er zijn, denk ik. Verschillende volkeren.
Ja.
Landsgrenzen. We mogen best een beetje liefde hebben voor Nederland. Nou goed, dan is Nederland, nou, Tweede Wereldoorlog, hè, wordt aangevallen. Dan moet je verdedigen, mag je verdedigen. Hè? Dan zijn er rechten in het geding, er zijn gewoon burgerlijke rechten. Nou, dan is het denk ik een rechtvaardige oorlog. En dan kun je natuurlijk de volgende vraag stellen. Ja, wanneer is een oorlog nog rechtvaardig en moeten wij naar Afghanistan en weet ik het allemaal. Hè? Ja. Maar even als feit, als verschijnsel zou ik geen nee zeggen. Ja? Waarom wordt er zoveel, vooral in de reformwereld, bekrompen over gedaan? Zo weinig blijdschap. Ja, ik hoor ook bij de reformwereld, dus in die zin. Ja, dat wacht ik. ik vind het altijd wat stigmatiseren van de wereld en de kerk of die gemeente. Dat, ik weet het niet helemaal. Maar in ieder geval, laten we gewoon als de zaak houden. Wij hoeven niet bekrompen te doen over God. God is rijk in barmhartigheid. En hij is een heil dat onuitputtelijk is. En ik denk dat het als predikant mijn roeping is om dat te laten klinken. Tegelijkertijd moet je denk ik zeggen, wij leven hier in het leven van de hoop. We zien, zegt Paulus, door een spiegel in een duistere reden. En dat was een oosterspiegeltje, dus dat is eigenlijk een metalen plaatje. Nou, heb je wel eens een metalen plaatje gebruikt als een spiegel? Dat is niet zo'n mooi gladde spiegel als in uw badkamer, hè? Dus dan zie je maar heel vage dingetjes. Dus wij leven in de gebrokenheid. We zien, nou, weet je wat Calvijn zegt? Calvijn zegt, wij hebben het sterkste geloof, zegt hij, is nog maar 1% van wat het geloof kan zijn. He, dus dat geeft een heleboel versluiering. He? En wij zuchten. Die tekst heb ik aangehaald, hoor, maar in 8 vers 23. Wij zuchten in onszelf. He? Als je al het lijden van de wereld meeleidt. Dus de blijdschap is nog ook verhuld. In Psalm 68 vers 2 zingen we dan. Hun blijdschap zal dan onbeperkt. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt van hoogste top en stijl. Dus, er is blijdschap. En in God is enkel blijdschap. De bron van vreugde. Maar ons delen daarin is nog fractie. En ik denk, als je hoe meer van de blijdschap in God smaakt, hoe meer je beseft, het is hier ten dele. Hier beneden is het niet. Het ware lieven en loven is waar we Jezus zien. Dus dat geeft heimwee. Hoop. Uitzien. Toch? Dus die spanning mag er wel zijn.
Ja, dat was eigenlijk niet zeer mijn bedoeling.
Nee, je bedoelde meer de eerste helft van mijn antwoord. Ja. Oké. Okay. Maar goed, de tweede helft is er ook.
Nee, je hebt nog meer
vragen. Ja, oké. Wat is bijbels als ik bijvoorbeeld grof taalgebruik hoor? Het goede voorbeeld geven of zeggen dat het niet goed is? Ja, dat is denk ik, dat is niet een recept voor te geven. De ene keer moet je zo reageren en de andere keer moet je zo reageren. En dat is iets ook van de Heilige Geest, denk ik. De leiding van de Heilige Geest. Dat je, nou ja, moet ik zeggen, in het pastoraat en zo heb ik dat heel vaak ervaren, dat er van die situaties zijn waar je echt nog nooit over na hebt gedacht en weet ik het allemaal, en dan krijg je gewoon woorden of inzichten die je van tevoren niet had, en de Bijbel gaat zomaar voor je open en je mag het zomaar uitdelen. De Heer Jezus zegt ook, hè, geen parels voor de zwijnwerpen. En dus hij bedoelt ermee te zeggen van, als het grove taalgebruik, als het erger wordt doordat je er iets van zegt, dan moet je het niet meer doen. Geen parels voor de zwijnenwerp. En dus, dat is. Kijk, ik reis veel met de trein. En dan hoor ik heel af en toe natuurlijk in de verte wel eens een keer een vloek of zo. Ja, dan, nou ja, dan weet ik niet of ik nou altijd daarheen moet hollen enzovoort. Ja, toch? Dat, ja. Ja. Zo is dat nou eenmaal, denk ik. Dus ja. Dus daarom is er niet helemaal recept voor te geven. Ja, maar ik denk dat ook juist in deze dingen geldt dat we de leiding van de Heilige Geest nodig hebben. Even kijken. Stel iemand worstelt met een zonde of een verslaving. Is daar dan overwinning over mogelijk? Ja, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. He, door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Ik denk dat we nooit moeten zeggen dat een zonde voor Christus te groot is. Ik schiet me zomaar een voorbeeldje te binnen. Een collega dominee notabene. Die was verslaafd aan roken. En toen zei iemand een keer tegen hem. Jouw God kan jou er zeker niet van verlossen. En dat. Ja, dat haakte bij hem. Voelde, dat is de eer van God erna. En dat was juist eigenlijk wat hij nodig had. Hè, van, dat hij omwille van de eer van God zei, heren, dan moet u mij er wel van verlossen. Dus, en hij werd er van verlost. Snap je? Dus ja, het moet ook op een bepaalde manier in ons gaan functioneren. Hè? Johannes 14, vers 13 en 14 staat twee keer achter elkaar dezelfde tekst. Indien gij iets zult begeren in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij iets wilt begeren in mijn naam, ik zal het doen. En dus begeren wij alleen maar van de verslaving af te komen? Of begeren wij omwille van God van de verslaving af te komen? Dat is denk ik een verschil. Als jij tot eer van God begeert van de verslaving af te komen, dan redt God je. Zeker. Goed? Ja, dat is denk ik het onderscheid. Maar je mag wel zeggen, in God is er kracht. In Jezus overwinning is er overwinning. Hoe komt het dat zoveel mensen niet heilig leven terwijl ze jarenlang in de kerk zitten? Ja. Zonder mij, zegt Jezus, kunt gij niets doen. Waar geen gemeenschap is met Christus, ja, daar is geen heiliging. Ik denk dat dat het simpelste antwoord is. En wie in Christus blijft, die draagt veel vrucht. Dus als ons leven Christus is, dan kan het niet anders. Of er je leven wordt versierd met de vrucht van de geest.
In Handelingen, ik weet wel even niet meer in Handelingen zie je een gemeente die heilig leeft. Ja. Daar was ook van over naam. Ja. En die heeft ook een ongeveer opwekking. Ja. Dus dat functioneert op meerdere momenten in de geschiedenis, dat de gemeente bloeit. Ja. Kunt u misschien eens aangeven vanuit die opwekking, misschien die u bestudeerd heeft of gelezen van. Ik weet wel, wij kunnen geen opwekking organiseren, maar hoe kan zoiets tot stand komen? Dat er weer een nieuw leven komt en dat mensen weer echt erin gaan geloven en het echt uit gaan leven.
Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb het boekje van opwekking geschreven, al jaren geleden. Dat kwam omdat ik iets van geschiedenis van opwekking bestudeerde. En opwekking, het woord zegt het eigenlijk al. Opwekking wil zeggen, iets wordt revival, is het Engelse woord. Revive, dus herleven, dat is misschien nog een beter woord. Hè? Herleven. Dus er is leven, maar het is ingezonken. En dan komt er een herleving, revival. Ja, in de eerste plaats moet je zeggen, dat is iets van de Heilige Geest. Dus het is niet te organiseren, het is niet te maken. Je kunt dat misschien vergelijken met dat vuur op de berg Karmel bij Elia. Elia moest wel dat altaar bouwen. Hij moest wel dat dier erop leggen. Hij deed er zelfs water overheen. En brandhout. Allemaal klaargemaakt. Maar de Heer gaf het vuur. En dus wij moeten wel een altaar bouwen. En wij moeten wel offer brengen. Nou, wij moeten wel ons reformeren. We moeten wel naar de Bijbel luisteren. Je kunt de Heilige Geest wel bedroeven. Hè? Concrete zonden aan de hand houden. Noem maar op. Hè? Ja, nou ja, dat zijn denk ik de twee dingen. Hè? Wat onze verantwoordelijkheid is en wat Gods werk is. Maar goed, juist in de geschiedenissen van revivals merk je dat iemand als Jonathan Edwards, ik heb zijn naam even genoemd, die was 7 jaar dominee in Northampton in Noord-Amerika. Er was heel veel verval in zijn gemeente. En hij preekte en preekte en preekte en hij zag eigenlijk geen verandering. Maar hij bleef wel volharden in het bidden. En na 7 jaar kwam er een kentering. En een echte doorbraak van de Heilige Geest. En toen ging het ook naar de omgeving. En eigenlijk is dat wel een soort katalysator geworden van een wereldwijde oplekking. Ja, waar iemand als George Whitfield een belangrijke plaats in heeft gehad enzovoort. Iemand als Lloyd-Jones, die heeft ook heel veel van die geschiedenis bestudeerd. Die zag heel sterk uit naar opwekking. Nou, hij heeft eigenlijk ook wel opwekking meegemaakt. Maar toch voelde hij het nog niet als opwekking. En eigenlijk in die zin wat hij begeerde, zag hij in zijn leven niet. Terwijl je wel mag zeggen, zijn boeken zijn wel meer dan miljoen van verkocht. Dus hij heeft enorm veel betekend. In een liberale kerk heeft hij weer gezegd, we moeten gewoon terug naar de Bijbel. Heel veel. Hij ging op vrijdagavond de bijbellezing houden, gewoon vers voor vers in Romeinen en Efeze. En er kwamen 800-900 mensen in Londen. Ja? Westminster Chapel. Dus die heeft hem enorm gebruikt. Ja? Dat heeft te maken met opwekking. Wat je wel ook mag zeggen, ik bedoel het niet om opwekking niet te begeren. Maar het is niet zo dat God, denk aan Lloyd-Jones, alleen een zegen geeft in opwekking. Ja? Dat je gewoon zondags naar de kerk kunt en dat het woord wordt gepreekt. En dat dat effect heeft. Is niet altijd meetbaar. Is ook al een wonder. Is ook een zegen. Toen ik mijn boekje opwekking schreef, had ik wel zoiets van, nou misschien net als Lloyd-Jones, van ja, alleen als je opwekking hebt, dan is het zegen. Ja, maar nou, dan ben ik in die zin ietsje genuanceerder over gaan denken, dat je gewoon in het doorgaande gemeentewerk wel merkt dat het woord zijn kracht doet en dat de Heer ook zegent als er niet een echte uitbundige opwekking is. Ja.
3 minuten.
3 vragen nog. U zei in het gebed niet alleen van alles vragen, maar omgang met Jezus oefenen. Kunt u daar wat meer van zeggen? Ik kan een vergelijking trekken. Stel je voor dat mijn vrouw zegt, ja, ik hou wel van je, want ja, ik heb een mooie armband van je gehad en een mooi doekje heb je meegebracht uit India of zo. Weet je wel? Gaat het ons nou om de dingetjes die we van Jezus krijgen, of gaat het om Jezus zelf? Nou, dat is ook weer geen tegenstelling, hè? Maar in het geloof is er, doordat je ziet wat Jezus allemaal doet voor jou, wel een gerichtheid op de Heer Jezus Christus als persoon. Denk aan zo'n psalmregel. Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag? Dan zien we aanschijn geprezen. Hè? Dus het is een verlangen naar Christus. Het is een verlangen naar God. En dat is het gebed bijvoorbeeld. Al zou je nou helemaal geen behoefte hebben om dit en dit en dit te vragen, dat je toch gedrongen bent om het aangezicht van God te zoeken. Hè? En alleen maar, bij God te zijn. Dat is ook een aspect van het christenleven. En ik denk zelfs het hart van het christenleven. Kijk, als ik vind het heel gezellig om een avondje thuis te zijn met mijn vrouw samen, gewoon bij de kachel zitten, weet je wel. Daar geniet je van, toch? En niet alleen als je vrouw een mooi lekker eten kookt en gebakjes heeft enzovoort. Nee, maar gewoon bij de ander zijn. Nou, zo is het denk ik, flauw beeld, in geestelijke zin ook. Dat je bij de ander, met een hoofdletter, wilt zijn. Moeten we ons er meer op richten wat we in de Heer Jezus Christus hebben, dan op onze zonden en gebreken? Ja, ik zou het niet helemaal tegen elkaar uit willen spelen. Juist als wij zien wie we zelf zijn, dan gaan we ook waarderen wat we in de Heer Jezus Christus hebben. In de pauze had ik het even over de betekenis van Romeinen 7. Dat is niet een taal van een ingezonken christen, maar de taal van een gezond christen. Die zegt, ik heb een vermaak in de wet van God, met de inwendige mens. Nou, die mens zegt, het goede wat ik wil, doe ik niet. Of die mens zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dus moet ik zeggen, dat besef van wie jij zelf bent tegenover God, dat is nooit passé. Maar daarin ben je des te meer verwonderd dat God van mij houdt. Dat in mij, die zo traag bent, zo oppervlakkig is, zo aardig nog kan zijn, dat hij mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgeven. Dus ja, het is een wisselwerking, maar de scopus, hè, is wel gericht op de persoon van de ander. Hebt u die uitdrukking wel eens gehoord? Wij moeten worden wat we zijn. Ja, heb ik wel eens gehoord. Dat is ook een mooie uitdrukking. De positie is, je bent heilig in Christus. En je moet worden wat je bent. Je moet dus worden wat je in Christus bent. Een heilige. En dat is het proces van heiliging. En het proces van vernieuwing. Dan zijn we weer terug bij het begin.